Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. We lezen u verder voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. We waren ondertussen aangekomen aan het puntje Gods wil begrijpen. Vanwege onze behoefte aan geruststelling zouden we vooral graag altijd zeker willen zijn dat we Gods wil doen. Het is natuurlijk normaal dat we willen weten wat Gods wil is, om die te kunnen volgen. Wanneer we met een oprecht hart op zoek gaan, krijgen we daar meestal helderheid over. Maar we mogen niet vergeten dat het niet altijd zo gaat. Zelfs al doen we nog zo ons best, met bidden, nadenken en geestelijke leiding, om te achterhalen wat God in een bepaalde situatie van ons wil, we krijgen niet altijd een duidelijk antwoord. In elk geval niet meteen. En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste omdat God ons als volwassenen behandelt en er heel wat situaties zijn waarin Hij gewoon wil dat we zelf een beslissing nemen. Ten tweede omdat het Gods bedoeling is om ons te louteren. Wanneer we er steeds zeker van zouden zijn dat we Gods wil volgen en het juiste doen, zouden we arrogant kunnen worden, wat gevaarlijk is en gemakkelijk tot geestelijke hoogmoed kan leiden. Niet altijd absoluut zeker zijn van wat Gods wil is, betekent armoede, maar een armoede die ons beschermt. Zij houdt ons klein en nederig, voortdurend zoekend en niet steunend op onszelf, vanuit een soort valse zekerheid, waardoor geen overgave nodig zou zijn. In dit soort onduidelijke situaties is het erg belangrijk dat je je het volgende bedenkt. Ook al ontgaan sommige aspecten van Gods bedoelingen mij, er zijn andere aspecten waar ik wel zeker van ben. Daar kan ik me volledig inzetten zonder het risico te lopen me te vergissen. Met de zekerheid dat mijn inzet iets oplevert. Bijvoorbeeld mijn dagelijkse plichten vervullen en leven volgens de grondslagen van elke christelijke roeping. Soms ook vervallen we in de volgende fout. Wanneer we in belangrijke kwesties, bijvoorbeeld het maken van een keuze over een toekomstige roeping of een andere zware beslissing, niet zeker weten wat God van ons vraagt, bestaat het gevaar dat we overal vraagtekens bij gaan zetten of moedeloos worden. Het gevolg is dat we ons niet volledig inzetten voor wat God in het gewone dagelijkse leven van ons vraagt, zoals trouw in het gebed, de hoop niet opgeven en de mensen met wie ik op dit moment te maken heb, beminnen. Wanneer je geen antwoord op je vragen over de toekomst krijgt, is het beste middel om je op een antwoord voor te bereiden, je helemaal in het heden te storten. Niemand neemt mijn leven af. Ik zelf geef mijn leven. We moeten ons oefenen om tegenslagen niet enkel te ondergaan, maar ze in zekere zin ook te kiezen. Dat wil niet zeggen dat we ze naar believen moeten opzoeken. Nee. Maar wanneer ze zich voordoen, moeten we ze van ganser harte in een positieve daad van vrijheid verwelkomen. Wat ons, hoe sneller, hoe beter, van een min of meer felle, rancuneuze reactie naar een op vertrouwen gebaseerde instemming brengt. Net als iedereen hield de heilige Thérèse van Lisieux er niet van om lastig gevallen te worden. Ze kreeg soms een taak opgedragen waarvoor een bepaalde concentratie nodig is. Schilderen of een toneelstuk voor de communiteit schrijven. En in het strakke tijdschema van de Karmel had ze daar maar weinig tijd voor. Wanneer ze dan eindelijk een uur of twee had gevonden, nam ze in haar geest de houding aan van: ik kies ervoor om gestoord te worden. Kwam een van de zusters nu iets vragen terwijl ze bezig was, dan probeerde Thérèse haar vriendelijk te woord te staan en haar niet zonder meer weg te sturen. Het was immers haar eigen keuze. En als niemand haar kwam lastigvallen, beschouwde ze dat als een cadeautje van God en was ze dankbaar. Op die manier beleefde Thérèse de dingen in alle rust en werd zij nooit gedwarsboomd. Bij alles wist zij het zo te richten dat het haar eigen keuze was, omdat zij alles wilde accepteren. Wanneer we het op dat gebied moeilijk hebben met onszelf, kan nadenken over deze woorden van Jezus misschien helpen. Niemand neemt het leven van mij af. Ik geef het uit eigen vrije wil. Dat is een paradoxale uitspraak. In feite is Jezus' leven hem wel afgenomen. Hij is geboeid, veroordeeld, naar de plaats van zijn kwelling gesleurd en gekruisigd. Maar zoals de liturgie het zegt, hij heeft zijn lijden vrijwillig op zich genomen. In zijn hart bestond instemming met de wil van de Vader. En dankzij die instemming is Jezus in zijn dood Heer over zichzelf gebleven, omdat hij er een liefdevolle offergave van heeft gemaakt. Door vrij en met liefde in te stemmen, is het leven dat werd afgenomen een gegeven leven geworden. Een verrassend voorbeeld hiervan is te vinden in de getuigenis van Jacques Fesch, een Fransman die in 1954 werd gearresteerd wegens moord. Vanwege een enigszins dwaze droom, waarvoor hij geld nodig had, hij wilde namelijk een zeilboot kopen om daarmee de oceaan over te steken, pleegde hij een overval op een geldwisselkantoor en doodde vervolgens een politieagent. Hij zat 3 jaar in de gevangenis en werd op 1 oktober 1957 onder de guillotine ter dood gebracht. Hij werd 27 jaar oud. In zijn cel had hij een ontmoeting met Christus en daarna is zijn geestelijke levensweg voorbeeldig. Een paar dagen voor zijn dood schreef hij het volgende: Gelukkig zij die door God met het martelaarschap worden geëerd. Aan het bloed dat vloeit kent God altijd een hoge waarde toe, vooral als het vrijwillig geofferd wordt. Ik van mijn kant ben niet vrij. Maar als iemand mij nu mijn vrijheid zou aanbieden in ruil voor een belediging van God, zou ik weigeren en de dood kiezen. Ik werk dus mee aan mijn eigen terechtstelling, door haar met heel mijn ziel te aanvaarden en aan God op te dragen. En zo sterf ik wat minder onwaardig. Onze vrijheid kan altijd iets geweldigs teweegbrengen. Iets wat ons wordt afgenomen door het leven, de omstandigheden, de anderen, tot een geschenk maken, tot iets wat we aanbieden. Aan de buitenkant is hier niets van te merken, maar innerlijk wordt alles anders. Het lot wordt een vrije keuze. Plicht wordt liefde. Verlies een vruchtbare akker. De menselijke vrijheid is iets geweldigs. De mens kan daarmee niet alles om hem heen veranderen, maar met zijn vrijheid heeft hij het vermogen, en dat is veel meer, om alles zin te geven, zelfs het zinloze. We hebben het verloop van ons leven lang niet altijd in de hand. Maar wat we wel in de hand hebben, is de zin die we eraan geven. Er is geen gebeurtenis in ons leven die we niet met onze vrijheid een positieve zin kunnen geven en tot een uitdrukking van liefde, overgave, vertrouwen of offergave kunnen maken. De belangrijkste en vruchtbaarste daden die we in vrijheid stellen, zijn niet die waarmee we de wereld proberen te veranderen, maar die waardoor we innerlijk een andere insteek kiezen om iets een positieve zin te geven. We putten daarbij in laatste instantie uit ons geloof dat zegt dat God uit alles, zonder uitzondering, iets goeds kan halen. En dat is een onuitputtelijke goudmijn. Een eindeloos te benutten schat die zorgt dat in ons leven niets negatiefs, triviaals of onbelangrijks overblijft, omdat we alles een zin geven. Al het positieve wordt aanleiding tot dankbaarheid en vreugde, al het negatieve aanleiding tot gelovige overgave en offer, alles wordt genade. We moeten God uitgebreid bedanken voor de kostbare gave van de vrijheid.
Thank you.
Onvermogen in de beproeving en de beproeving van het onvermogen. Vrijheid te geloven, te hopen en te beminnen. Ieder van ons, zonder uitzondering, krijgt in zijn leven te maken met beproevingen, met moeilijke situaties, die ons persoonlijk of personen die ons dierbaar zijn betreffen en waaraan niets te doen is. Hoe we de zaak ook wenden of keren, er dag en nacht met onze gedachten mee bezig zijn, er is geen oplossing in zicht. Je zo weerloos en machteloos voelen is een zware beproeving. Vooral als het op iemand gaat die je naast staat. Zien dat iemand die je dierbaar is in een moeilijk parket verkeert en dat er geen enkele mogelijkheid is om te helpen. Het is een van de ergste kwellingen. Heel wat ouders zullen daar op een gegeven moment van mee kunnen spreken. Zolang een kind nog klein is, vinden we altijd wel een mogelijkheid om bij de moeilijkheden die het tegenkomt in te grijpen en te helpen. Wanneer het volwassen is, op eigen benen staat en niet langer naar de raad van anderen luistert, kan het voor ouders een grote beproeving zijn, te zien dat hun zoon of dochter aan drugs verslaafd raakt of zich in rampzalige liefdesavonturen stort. Wat zij voelen is totale machteloosheid, ondanks een diep verlangen om te helpen. Dan moeten we aan onszelf zeggen dat we, zelfs wanneer we ogenschijnlijk geen enkele grip meer op de situatie hebben en geen enkel concreet middel om in te grijpen, de mogelijkheid behouden om ondanks alles te blijven geloven, hopen en liefhebben. Geloven dat God de persoon in kwestie niet in de steek zal laten. En dat gebed uiteindelijk altijd vrucht draagt. Hopen, door al onze hoop op de trouw en macht van de Heer te stellen. En liefhebben, door deze persoon in ons hart en gebed te blijven dragen, waarbij we hem al zijn fouten of het kwaad dat ons is aangedaan vergeven, of wat voor andere uiting van liefde ook die gezien de omstandigheden mogelijk is. Liefde die zich niet in concrete daden laat vertalen, maar zich uit in vertrouwen, overgave en vergeving. Hoe machtelozer de liefde, des te zuiverder en groter zij is. Zelfs wanneer we absoluut niets kunnen doen, blijven we innerlijk vrij om door te gaan met liefhebben. Geen enkele situatie, hoe tragisch ook, kan ons dat beletten. In de beproeving van onmacht kan dat enorm veel zekerheid bieden. Een bevrijdende en troostende zekerheid. Ook al kunnen we niets doen, zodra we geloof, hoop en liefde hebben, gebeurt er onzichtbaar iets. En de vruchten zullen vroeg of laat duidelijk worden, wanneer de tijd voor Gods barmhartigheid rijp is. Zelfs een povere en schijnbaar machteloze liefde brengt altijd vruchten voort. Dat kan niet anders, want ze is een onderdeel van Gods eigen wezen. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken, weerklinkt het in de Heilige Schrift. Puntje 4. De ander aanvaarden. Instemmen met lijden dat anderen ons aandoen. We hebben het gehad over de uitnodiging om bij tegenslagen niet te verstarren, maar deze van ganser harte te accepteren. We willen hier wat verder op ingaan en de moeilijkheden onder de loep nemen die niet door materiële omstandigheden, maar door mensen veroorzaakt worden. Hoe moeten wij omgaan met beproevingen die de schuld van anderen in onze omgeving zijn? Daarvoor geldt dezelfde gedragslijn: moeite doen om ermee in te stemmen. Ook in dit geval gaat het niet om passiviteit. Soms is het nodig met iemand wiens gedrag ons pijn doet, te gaan praten en hem te helpen zich daarvan bewust te worden en zich te beteren. Soms kan het ook onze plicht zijn om krachtig tegen bepaalde onrechtvaardige situaties te protesteren en onszelf of anderen zo tegen een rampzalig optreden te beschermen. Maar onvermijdelijk zal er altijd een bepaald deel van het verdriet overblijven dat onze omgeving ons aandoet en dat we niet kunnen ontlopen of rechtzetten. Er wordt dan van ons gevraagd om er vanuit een houding van hoop en vergeving mee om te gaan. Dat soort problemen is veel lastiger te accepteren dan materiële tegenslagen. Zonder boos te worden accepteren dat je een afspraak mist door autopech is makkelijker dan wanneer je vrouw de oorzaak is dat je te laat komt, omdat ze te lang met een van haar vriendinnen aan de telefoon heeft gehangen. Ongemakken die anderen ons bezorgen zijn moeilijker te verwerken dan materiële problemen, omdat er vrijheid in het spel is. En we vinden dat de dingen ook anders hadden kunnen lopen. We nemen het vrije mensen veel erger kwalijk dat zij ons problemen bezorgen dan onpersoonlijke omstandigheden. We moeten andere mensen kunnen vergeven dat zij ons in moeilijkheden brengen of teleurstellen, en de problemen zelfs als een genade en weldaad aanvaarden, ook al is dat moeilijk. Dat is geen spontane en ook geen natuurlijke, maar wel de enige juiste houding, wanneer wij in ons binnenste vrede en vrijheid willen hebben. een paar opmerkingen om ons te helpen in die richting vooruitgang te boeken. Een eerste opmerking. Ruimte voor psychologische verschillen. Om te beginnen moeten we ons bij moeilijkheden die door anderen veroorzaakt zijn, realiseren dat het niet zonder meer boze opzet hoeft te zijn, wat we meestal snel aannemen. Veel relationele problemen die we graag snel een morele stempel geven, zijn vaak enkel maar communicatieproblemen of misverstanden. Omdat we ons niet allemaal op dezelfde wijze uiten of dezelfde psychologische antennes hebben, is het soms moeilijk de ware bedoeling of motivatie van iemand te achterhalen. Psychisch zitten we allemaal anders in elkaar, met gevoeligheden en een manier van de dingen bekijken die soms niet bij elkaar aansluiten. Dat moeten we met realisme inzien en met humor aanvaarden. Sommige mensen houden van netheid en orde. De minste rommel maakt hen onzeker. Anderen stikken in een omgeving die strak geordend is. Wie van orde houdt, kan het als een persoonlijke aanval ervaren wanneer iemand ook maar het kleinste dingetje laat slingeren. Terwijl mensen met een heel ander temperament zich gepakt voelen wanneer er strikte orde wordt geëist. Al snel komen we dan aandragen met morele oordelen, terwijl het niet meer dan psychologische verschillen zijn. We hebben allemaal sterk de neiging iets goed te noemen wat ons aanstaat en bij onze aard aansluit en slecht wat ons niet bevalt. Daar zouden heel wat voorbeelden van te geven zijn. Wanneer we dat uit het oog verliezen, lopen onze gezinnen of samenlevingsverbanden de kans in een situatie van voortdurende strijd te belanden tussen voorstanders van strikte orde en zij die voor meer vrijheid zijn, voorstanders van stiptheid en verdedigers van meer soepelheid, liefhebbers van kalmte en rust tegenover liefhebbers van een wat uitbundiger leven, vroege vogels tegenover nachtuilen, spraakzame tegenover zwijgzame mensen en zo verder. We moeten dus leren anderen te aanvaarden zoals ze zijn, te begrijpen dat de gevoelens en waarden waaraan zij gehecht zijn, anders kunnen zijn dan de onze. We moeten proberen ons hart en ons hoofd ruimer voor hen open te stellen. Geen gemakkelijke opgave. Omdat we ons inzicht moeten relativeren, klein en nederig worden en de trots van het gelijk opgeven, die vaak maakt dat we met de gedachten van een ander niet meegaan. Soms is het een afsterven in onszelf wat werkelijk vreselijk pijn kan doen. Maar we kunnen er enkel maar beter van worden. Gelukkig zijn er ook anderen die met hun zienswijze tegen ons ingaan, want dat geeft ons de kans onze bekrompen visie los te laten en ons voor andere waarden open te stellen. Sinds 25 jaar leef ik in een communiteit en ik moet toegeven dat ik uiteindelijk meer heb geleerd van mensen met wie ik niet zo goed kon opschieten dan van mensen met wie ik dat wel kon. De eersten hebben me zicht op andere waarden gegeven dan die waarin ik opgesloten zou zijn gebleven wanneer ik enkel met mensen met dezelfde voorkeuren als de mijne was omgegaan. Iets over vergeving. Er zijn natuurlijk ook genoeg gevallen waarin de problemen die anderen mij bezorgen aan een echte fout van hun kant te wijten zijn. De houding die we dan moeten aannemen is er niet meer een van soepelheid en begrip voor de situatie, zoals we eerder hebben gezegd, maar een houding van vergeving. De moderne cultuur, bijvoorbeeld in de film, besteedt meestal weinig aandacht aan het fenomeen vergeving. Veel vaker worden rancune en wraak op de voorgrond gesteld. Maar maakt dat het kwaad in de wereld minder? We moeten er de nadruk op blijven leggen dat de enige manier om het lijden van de mensheid te verlichten de weg van de vergeving is. De kerk die vergeving en liefde voor de vijand verkondigt, wil het spirituele erfgoed van de mensheid wel bewust inspireren tot een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Een moeilijke weg, maar wel een weg vervuld van hoop. De kerk vertrouwt hierin op de hulp van de Heer, die nooit in de steek laat wie zich in moeilijkheden tot hem wendt. De liefde rekent het kwade niet aan. In deze woorden uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 5, wijst de apostel Paulus er nog eens op dat vergeving een van de hoogste vormen van naastenliefde is. Het is hier niet de plaats om het begrip vergeving verder uit te diepen, een essentiële en ingewikkelde kwestie. We willen enkel stellen dat we nooit innerlijk vrij zullen zijn en altijd binnen onze rancunes gevangen zullen blijven, wanneer we niet inzien dat vergeving belangrijk is en haar een plaats in onze relaties met andere mensen geven. Wanneer we weigeren vergeving te schenken vanwege een kwaad dat ons is aangedaan, maken we het kwaad enkel groter. Wij breiden het kwaad in de wereld uit en daar zit niemand op te wachten. Laten we niet medeplichtig worden aan de verspreiding van het kwaad. Om met de woorden van de heilige Paulus te spreken: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we stilstaan bij een paar opmerkingen die kunnen helpen om bepaalde obstakels die vergeving moeilijk of onmogelijk maken uit de weg te ruimen. Vergeven is iets anders dan een kwaad goedkeuren. Wat vergeving soms zo moeilijk maakt, is dat wij er al dan niet bewust van uitgaan dat vergiffenis schenken aan een bepaalde persoon die ons in moeilijkheden heeft gebracht, neer zou komen op doen alsof er niets is gebeurd. Alsof we kwaad goed zouden noemen en onrecht goedkeuren. En dat kunnen wij niet over ons hart krijgen. Maar vergeven is niet een kwaad goed praten. Of doen alsof iets wat onjuist is, juist is. Dat zou natuurlijk onaanvaardbaar zijn. Met de waarheid mag je namelijk niet spotten. Vergeving betekent echter dit: iemand heeft mij kwaad gedaan, maar toch wil ik hem niet veroordelen, hem niet identificeren met zijn fout en ik wil ook geen rechter spelen. Ik laat het aan God over, die zegt: ik ben het die hart en nieren doorgrondt en rechtvaardig oordeelt, om daden te wegen en rechtvaardig te oordelen. Ik wil deze moeilijke en hachelijke taak, die enkel God toekomt, niet zelf op mij nemen. Bovendien wil ik degene die mij kwetst geen definitief en onherroepelijke stempel geven, maar hoopvol naar hem kijken. In de overtuiging dat er iets in hem kan veranderen, blijf ik die persoon alle goeds toewensen. Overigens denk ik dat zelfs als het kwaad dat mij is aangedaan op menselijk vlak onherstelbaar is, God daaruit iets goeds kan halen. Uiteindelijk kunnen we enkel echt vergeven omdat Christus uit de doden is verrezen, en die verrijzenis de garantie is dat God elk kwaad kan herstellen. In de boeien geslagen door rancune. We moeten ons ook realiseren dat we, wanneer we iemand vergeven, vooral zelf daarvan profiteren. We vinden een vrijheid terug die we door rancune en haatdragendheid dreigden te verliezen. Vrijheid kunnen we soms kwijtraken door een te sterke emotionele binding, een te grote afhankelijkheid van een persoon van wie we te veel en niet op een goede manier houden, en die zo onmisbaar wordt dat we een deel van onze zelfstandigheid kwijtgeraken. Ook een weigering om te vergeven bindt ons aan de persoon die we iets kwalijks nemen, net als emotionele afhankelijkheid. We zijn net zo afhankelijk van mensen aan wie we de pest hebben als van mensen van wie we overdreven veel houden. Wanneer we een rancune tegen iemand hebben, is dat het enige waaraan we kunnen denken en we zitten vol negatieve gedachten die een groot deel van onze energie opslorpen. Er is sprake van een investering in de relatie, die zorgt dat we op psychisch en geestelijk vlak niet meer in staat zijn ook elders nog een leven te hebben. Rancune gaat ten koste van de vitaliteit van de persoon die haar koestert, waardoor deze ernstige schade leidt. Wanneer iemand ons heeft gekwetst, is onze eerste reactie de herinnering daaraan goed te bewaren, als een soort rekening die we op het gewenste moment tevoorschijn kunnen halen om haar dan aan de ander te presenteren. We realiseren ons niet dat dit soort opgepotte rekeningen uiteindelijk ons eigen leven bederven. Het is veel verstandiger om alle schulden kwijt te schelden, iets wat ook het evangelie van ons vraagt. In ruil daarvoor zal ons alles worden teruggeschonken en zal ons hart vrij zijn. We weten allemaal ook uit ervaring dat we door een wrok tegen iemand te blijven koesteren niet meer objectief kunnen zijn. We worden zwartkijkers en sluiten ons volledig af voor alles wat die persoon ons, ondanks het leed dat hij ons heeft aangedaan, aan positiefs zou kunnen meegeven. Met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Een van de mooiste passages uit het evangelie over vergeving staat in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, versen 27 tot 38. Het is de moeite waard hiervan een stukje op te nemen, omdat het een basistekst is die als leidraad voor onze houding tegenover anderen moet dienen. Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie je haten. Zegen hen die je vervloeken. En bid voor degene die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere. En pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het. En pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Wanneer jullie je vrienden lief hebben, is er dan reden tot dankbaarheid. Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners wel doen, is er dan reden tot dankbaarheid. Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid. Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol, zal je in de schoot geworpen worden. want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Dat zijn veeleisende woorden. Maar die veeleisendheid moeten we zien als een geweldig cadeau van God. God geeft wat hij opdraagt, en tussen de regels door is dus de belofte te lezen dat God ons hart zo kan omvormen dat we met een even zuivere, belangeloze en onzelfzuchtige liefde gaan beminnen als hij. God wil ons de mogelijkheid bieden om te vergeven zoals alleen hij dat kan en ons gelijkvormig aan hem maken. Want God is nooit zo ten volle God als wanneer hij vergeving schenkt. We zouden kunnen zeggen dat heel het mysterie van de verlossing in Christus door zijn menswording, dood en verrijzenis, uit deze bijzondere uitwisseling bestaat. God heeft ons met het hart van Christus op menselijke wijze lief, maar met de bedoeling onze mensenharten geschikt te maken om op goddelijke wijze te beminnen. God is mens geworden, opdat de mens God wordt. Dat wil zeggen, bemind zoals enkel God kan beminnen, zuiver, intens, krachtig, teder, geduldig, zonder ophouden zoals aan de goddelijke liefde eigen is. Het geeft hoop en troost te weten dat vanwege de werking van de genade in ons, wanneer we er open voor blijven staan door te volharden in geloof, gebed en het ontvangen van de sacramenten, de Heilige Geest onze harten zal omvormen en ruimer maken, zodat we op een goede dag in staat zijn lief te hebben zoals God lief heeft. Laten we niet vergeten dat de slotzin uit de eerder aangehaalde evangeliepassage een van de grondslagen van het geestelijk leven is en het menselijk leven zonder meer. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Oppervlakkig zou je het zo kunnen interpreteren. Wie met een groot hart lief heeft en vergeeft, ontvangt een ruime beloning van God. En wie zich kleingeestig tegenover zijn naasten gedraagt, beloont hij karig. Maar de betekenis van deze versregel gaat veel dieper dan straf en beloning. In feite is het niet God die straft, maar de mens die zichzelf straft. Er wordt gewoon een wet geformuleerd die inherent is aan het menselijk bestaan. Wie weigert te vergeven en weigert te beminnen, zal vroeg of laat het ongelukkige slachtoffer van zijn eigen gebrek aan liefde worden. Het kwaad dat we iemand aandoen of toewensen, zal zich altijd tegen ons keren. Wie een kleinzielige houding tegenover zijn naaste heeft, zal zelf het slachtoffer van deze kleinzieligheid worden. Door de ander een stempel op te leggen, te minachten, af te wijzen of rancune tegen hem te koesteren, raak ik in een verstikkend net verstrikt. Mijn diepste verlangens naar het absolute, het oneindige, zullen dan op onoverkomelijke hindernissen stuiten en niet verwerkelijkt worden. Uit gebrek aan mededogen met de ander sluit ik mij op in een enge wereld van berekening en eigenbelang, die ook voor mij verstikkend is. Er is maar weinig inzicht en werkelijkheidszin nodig om de onontkoombaarheid van de volgende wet in te zien. Je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald. Vergeving biedt een uitweg uit deze doem. Doordat zij kwijtschelding van alle schulden inhoudt, kunnen we de ander opnieuw onzelfzuchtig benaderen zonder er iets voor terug te verwachten. Een noodzakelijke voorwaarde voor ware liefde. Wie echt wil leven, kan daar niet buiten. Wanneer we enghartig zijn, is er vaak geen andere oorzaak dat dat ons hart te weinig voor de ander openstaat en weigert edelmoedig lief te hebben en te vergeven. Edelmoedigheid bij het liefhebben en vergeven, welwillendheid in ons oordeel en barmhartigheid, dat zijn de dingen die ons tot kinderen van de Allerhoogste maken. Zij laten ons terechtkomen in een universum van onbaatzuchtigheid, in de eindeloze oceaan van liefhebben en goddelijke liefde. Daar zullen op een goede dag de diepste verlangens van ons hart realiteit worden. Als je je naaste lief hebt, zegt Jesaja, dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht. U zult als een rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we u voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door Jacques Philippe. Een volgende keer gaan we hiermee verder en komen we aan het punt iets goeds halen uit andermans fouten. Dat is voor een volgende keer. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.